onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 106 en daarvan de verzen 1 tot en met 3. Psalm 106, de verzen 1 tot en met 3. schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Galaten en daarvan het vierde hoofdstuk nog vooraf. De heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, en 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We noemen nu de schriftlezing uit Galaten 4. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vaderen tevoren gesteld. Alzo ook wij, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden geworden uit een vrouw geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God zijn geest zijn Zoons uitgezonden in uw harten die roept Abba Vader. Zodan gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. En nu als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen. Gij onderhoudt dagen, maanden en tijden en jaren. En ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Weest gij als ik, want ook ik ben als gij, broeders. Ik bid u, gij hebt mij geen ongelijk gedaan. En gij weet dat ik u door zwakheid des vleeses het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht noch verfoeid. Maar gij neemt mij aan als een engel Gods, ja als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Doch in het goede alle tijd te ijveren is goed en niet alleenlijk als ik bij u tegenwoordig ben. Mijn kinderkens, die ik wederom arbeiden te baren, totdat Christus gestalte in u krijgen. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham 2 zonen had, 1 uit de dienstmaagd en 1 uit de vrije. Maar degene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest, doch deze die uit de vrije was door de beloftenis. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben, want deze zijn de twee verbonden, het ene van de berg Sinaï tot dienstbaarheid barende, het welk is Hagar. Want dit, namelijk Hagar, is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het welk is ons aller moeder. Want er is geschreven, zijt vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart, breek uit en roept, gij die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte als Isaac was. Doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. Maar wat zegt de schrift, werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt ons hier bijeen vergaderd op deze plaats. En mocht het zijn in uw gunst en in uw gemeenschap, want zonder u is het alles leeg, dor, nat, zonder water, waar niemand lafenis kan krijgen. Maar waar gij uw voetstap zet, daar druipt het alles van vet. En daar doet gij het alles ten zegen gedijen. O dat we ons mochten afvragen in uw tegenwoordigheid, hoe wij hier gekomen zijn, hoe wij opgekomen zijn, of wij met een verloren ziel gekomen zijn, of wij gekomen zijn, of dat gij nog een woord in het hart zoudt spreken, of dat gij uw woord zoudt verklaren in de knopen en raadsels waarin we verkeren, ook na ontvangen genade. Want heren, wij zijn aan deze zijde van het graf en zijn wij van nature de wet onderworpen. En ook na ontvangen genade, dan hebben we u nodig, heren, in alles, opdat gij zult zijn alles en in allen. Maar niet alleen voor dit leven zijn wij op Christus hopende, want dan waren we de ellendigste van alle mensen. We zijn op reis naar die stad die fundamenten heeft, tenminste als wij zijn, gelijk de apostel zegt dat de Galatiërs waren. Namelijk dat zij door u gekend zijn, toch afgeweken van de waarheid door de valse broeders. Afgeweken naar de eerste beginselen der wereld, afgeweken naar het werkverbond, terwijl ze daarvan verlost zijn geworden. O Heere, wat is het toch een strik om weer weder terug te keren naar het doedat der wet, terwijl gij uw genade in Christus heeft verheerlijkt. Want de belofte dat komt uit de genadebron die gij daar gesteld hebt in Christus Jezus en niet uit de wet. Want door de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor u. Het is alles uit vrije, soevereine genade op grond van de belofte die in Christus ja en amen is. O Heer, mochten we het dan verstaan, naar de zin en mening uws geestes, het is alles naar de mate des geloofs, het is alles ten dele, want wij kennen ten dele, wij profiteren ten dele, maar straks, als wij u mogen zien van aangezicht tot aangezicht, dan zullen we u kennen gelijk gij bent, hier door het geloof, straks door aanschouwen. Heere, gedenk de broeders wereldwijd, mocht gij ze onderhouden, ook geestelijk, want de mens zal toch alleen bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. Dat we daar niet zoeken een goede preek te horen, maar dat we dan zouden zoeken u. Heere, zonder u is het alles leeg. Maar mocht gij door de bediening van uw lieve geest die oude mens uittrekken, als we nog daar staan onder de claim van de wet, en mocht gij die nood openbaren en die nood verklaren. Maar we hebben nergens recht op. Gij kunt ons rechtvaardig voorbij gaan. Gij kunt ons rechtvaardig laten liggen. Gij kunt ons rechtvaardig verwerpen. Heren, als we dat kennen. De soevereiniteit. De billijkheid. Het recht Gods. Dan zouden we geen rust meer hebben voor het hol van onze voet. Dan zouden we uitroepen, geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan zouden we uitroepen dat het aan onze zijde verloren is. Geen mogelijkheid meer hebbende om zalig te worden. En in die onmogelijkheid belieft gij uzelf te verheerlijken. Als een God van nabij en niet van ver, als een God in de Heer Jezus Christus. Als een God van genade, als een God van waarheid. Als een God die nooit verandert, ook niet de bekeringswijze aanpast zoals in onze dagen veelal geleerd wordt. Dat gij op een andere manier werkt als dat gij gewerkt hebt onder uw geroepen heiligen die in Gods woord vermeld staan. Gij doet het nog precies hetzelfde en gij zult nooit veranderen. Want ik, de Heere, word niet veranderd, daarom zijt gij, o huizen Jacobs, niet verteerd. Heere, wat een eeuwig wonder, als we in dat wonder mogen blikken. Niet dat wij geholpen worden, maar dat gij verheerlijkt wordt. Een mens zoekt altijd maar geholpen te worden. En als die het zelf herkent, hebt u het niet nodig. Zo zitten we in elkaar, Heere. Gij weet het veel beter dan wij het weten. Gij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig dan zijnde dat we stof zijn. Gij verwacht niks van ons, enkel vijandschap. Maar gij hebt de vijandschap in het vlees gedood, door uw lieve zoon aan het kruis te hechten. O Heere, mochten we op hem zien, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. En als we weigeren te zien, gelijk al die Israëlieten weigerden te zien op die verhoogde slang, dan zullen we door eigen schuld verdoemd worden. Heere, we hebben geen kracht om te zien. Als dat het mogen zijn, gelijk die psalmist zegt, gij heft mij het hoofd omhoog en gij doet nu gunst aan schouw. Een andere gunst is er niet, een andere genade is er niet. Gij zijt het geheel, gij zijt het alleen, gij zijt het alles. Heere, gedenk de weduwe en de wezen, gedenk ook diegenen die op afstand meeluisteren, gedenk onze geliefde relaties in Christus, onze maagschap naar het vlees, gelijk de apostel zegt, dat hij wenst verbannen van Christus te zijn, om het zijn broederen te geven, zijn maagschap naar het vlees, Heere, dat er toch een ontwaken zou mogen geboren worden. Het is alles dood en verderf in onze dagen, het zal niet anders zijn tot de voleinding der wereld. Want gij zegt, deze wereld gaat voorbij met alles wat erin leeft en beweegt. Maar die de wille Gods doet, blijft tot in de eeuwigheid. Dat is niet Hagar. Dat is niet Ismaël. Dat is niet Abraham. Dat is niet Sara. Gij zijt het. Juda, gij zijt het. U zullen de broeders loven. Heere, mocht dat hier gevonden worden, om u te loven. U te prijzen. Het heil is des Heeren. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, we hebben u dat gelaten 5 voorgelezen. En dat daar gaat 4 hoofdstukken aan vooraf. En daarin komt openbaar de 2 verbonden die Paulus door de inspiratie des Heilige Geestes stelt. En dan verwijst hij naar Hagar en Sarai. We hebben maar 2 verbonden, niet zoals de christelijke gereformeerden leren van 3 verbonden. Er zijn maar 2 verbonden, dat is het werkverbond en dat is het genadeverbond. Het werkverbond gesteld op de berg Sinaï, doe dat en gij zult leven. En het genadeverbond met Christus opgericht in die nooit begonnen eeuwigheid. En aan Abraham en zijn zaad vermaakt. In u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En dan gaat Paulus door de inspiratie des Heilige Geestes die gelaten onderwijzen. Want dat was een jonge gemeente in Christus. Was tot bekering gekomen. maar altijd bloot, nog niet gefundeerd en vast in, op dat fundament, wel door het geloof, maar er is een weg des geloofs, er is een onderwijzing des geloofs, er is een opwas in de kennis van Christus. En het is zo noodzakelijk, gemeente, dat we gebakerd worden. Want er worden er zoveel vals gebakerd in onze dagen. Er is geen bakering meer in onze dagen. Het is alles wet, het is alles doet dat en gij zult leven. Met de genadewoorden op de lippen. En geliefde, dat is niet 6000 jaar geleden geschreven voor de toenmalige kerk. Maar het is toen geschreven voor de kerk van alle plaatsen en alle eeuwen. Voor de kerk van nu. Want dat zegt Paulus. Dat het ook nu geldt. Met name in dat vers 29. Ik loop even op de stof vooruit. Doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was. Vervolgde degene die naar de geest geboren was. Alzo ook nu. Heden in onze dagen. In onze eeuw. Worden degene die naar de geest geboren zijn. Uit de geest geboren zijn. Uit God geboren zijn. Vervolgd door degene die uit het vlees geboren zijn. Dat is nooit anders geweest, geliefden. Ze hebben de Christus der heerlijkheid gekruisigd. Die uit het vlees geboren zijn. En die noemde zich geest. Die noemde zich geest. Hè? De fariseïstische kerk, de Joodse kerk, noemde zich geest. En Paulus zegt, weet je wat Paulus zegt over die kerk? Het is Haga, het is Sinaï, een berg in Arabië en komt overeen met Jeruzalem. Dat is nu dienstbaar met haar kinderen. Heel wat nageslacht. Heel wat Joodse nageslacht. Is onder de wet. En degenen die onder de wet zijn, die zijn onder de vloek der wet. Die zijn onder de claim der wet. En door de werken der wet zal geen ziel gerechtvaardigd worden. En dan wijst Paulus in dat vierde hoofdstuk terug. Wel naar de wet, zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Dat is niet de wet der 10 geboden. Nee, want de wet verwijst niet naar het Lam Gods. Dat is de bediening van het evangelie. Zie het Lam Gods. Wat de zonde der wereld wegdraagt. Dat is niet de bediening van de wet. De wet wijst je nooit naar Christus. De wet doodt, dondert en verdoemt. Dat is de bediening van de wet, want de wet is de bediening des doods. Het evangelie is de bediening des levens. Staan die twee tegenover elkaar? De wet, de heilige wet, die God de sterveling zet, die komt van de allerhoogste God, de allerhoogste wetgever. Ook het evangelie komt van God. Is God dan verdeeld? Nee, God is niet verdeeld. Hij heeft twee bedieningen gesteld. Het werkverbond en het genadeverbond. En van nature omdat wij gevallen zijn. Heb God zijn raad niet aangepast. Want God wist van eeuwigheid dat de mens zou vallen. Kon God dat dan niet verhinderen? Nee, want hij heeft ons goed naar zijn evenbeeld geschapen. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Adam en Eva waren zalig in het paradijs. Ze hoefden die zaligheid niet te verdienen. Ze waren zalig, gelukzalig in God. In het beeld Gods. Want hij heeft zijn kerk, hij heeft zijn volk geschapen. In het beeld Gods. De mens, de eerste Adam, geschapen in het beeld Gods. We hadden geen genade nodig, want we waren geschapen direct uit God geboren. Direct uit God geboren. Maar het genadeverbond is veel heerlijker. Het is een veel beter verbond. Want in het eerste, onder het eerste verbond konden we vallen. En we zijn gevallen. Want we waren gesteld onder een regel. Doe dat en gij zult leven ten dagen als gij daarvan eet, van die boom, der kennis des goeds en des kwaads, zult gij de dood sterven. De tijdelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. En geliefde, we zijn gevallen en door de overtreding van Adam is de vloek en de verdoemenis gekomen over het ganse menselijke geslacht. Die één mens uitgezonderd. 7 miljard mensen onder het. Opdat de hele wereld voor God verdoemelijk zij, we liggen alle onder de vloek der wet. Van nature, van nature. Maar de Heer heeft predikers gezonden. De Heer heeft zijn zoon gezonden naar deze wereld. Hè? Zoals Johannes de Doper daarvan getuigde, zoals de profeten daarvan getuigden, van de komende Messias. En Johannes de Doper, zie het Lam Gods, hè, toen de volheid destijds daar was, dat Christus kwam in de tijd, geboren uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat degene die onder de wet waren, opdat hij die verlossen zou. Christus is onder de wet gekomen. Hij heeft al zijn heerlijkheid, zijn goddelijkheid afgelegd. Hij is in het vlees gekomen, het vlees geworden woord, is mens geworden. Niet geschapen. Christus is geen geschapen mens. Nee, nee. Hij is niet uit het vlees geboren, maar uit de belofte. Door de Heilige Geest. Uit u zal een zoon geboren worden. Niet uit het vlees, niet uit Jozef. Maar uit een Heilige Geest. Uit en door de Heilige Geest. En geliefde, zo is het ook Abraham geschied. Door die twee dingen gesteld. Het werkverbond en het genadeverbond. Hagar wordt vergeleken met het werkverbond. Dat is een berg, Sinaï, in Arabië. Dat wordt helemaal buiten het land des verbonds gesteld, dat werkverbond. He? Arabië was buiten Israël, om het zomaar eens te zeggen in ons taalgebruik. Hagar werd uitgeworpen uit het huisgezin, he? De toenmalige kerk. Dat was de toenmalige kerk, Abraham en zijn gezin. Kleine kerk zou je he? Verachten. Een plaats ontzegd. Maar het was de kerk. Dat was de uitverkoren kerk. Abraham en zijn gezin. En uit u zal geboren worden. Heb God en Abraham beloofd, kinderen. Die belofte. Kijk eens naar de sterren. Kijk eens naar het zand der zee. Al zo zal uw zaad zijn. In het zaad, met een hoofdletter. Want God neemt de engelen niet aan. Hij neemt het zaad van Abraham aan. En wat is het zaad van Abraham? Christus. En Christus zal uitbreken in menigte. Zijn zaad zal de aarde beërven. Ja. Doch ik zeg u, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht. Hiermee vergelijkt Paulus het volk der Joden onder de ceremoniële wetgeving. De ceremoniële wetgeving wordt als een tuchtmeester gesteld, een opvoeder, een parakleet. En dat zegt hij ook in dat vierde hoofdstuk, vers 24 en 23, vers 3. Doch eer het geloof kwam, eer dat Christus kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, onder de ceremoniële wet. En zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden, dat beloofd was, dat geopenbaard zou worden als Christus gekomen was toen de volheid destijds daar was. Zo is dan de wet onze tuchtmeester geweest tot Christus. Die ceremoniële wetgeving was een instelling van God. Op de Sinaï geopenbaard, de wet Gods in tafelen geschreven, maar heel die burgerlijke wet, de ceremoniële wet, was het volk der Joden gesteld als een tuchtmeester, eigenlijk in gevangenschap, laat ik het zo zeggen, het was een gevangenschap. Ze moesten eraan gehoorzamen. Die ceremoniële offeranden moesten allemaal geschieden als heenwijzing. Dat zag het geloof. Als een heenwijzing naar Christus. Het was alles een schaduwendienst. Het was alles het doet dat der wet. Het was alles de gelovigen in het Oude Testament. Die hebben door de belofte Gods Christus van verre omhelst. En de vervulling van de belofte niet verkregen hebben in de tijd. Maar het was niet zo dat al het volk der Joden, hè, maar onder die claim van de vervloeking der wet lagen. Want door het geloof, Mozes was ook een kind van God. En die heeft veel meer gezien in de verbonden der belofte. Die oud-testamentische heiligen. Als wij vandaag, David, hè, waren ook nog onder de ceremonieën. Maar ze hebben Christus daarin gezien. Ze hebben Christus daarin omhelst door het geloof. De vervulling van de belofte niet verkregen. Abraham heeft die Christus van verre gezien en omhelst. En in de toepassing der zaak was dat in zijn ziel verankerd. Dus de ceremoniële wet is tot een tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Uit Christus gerechtvaardigd worden betekent dat. Want ik heb u onderwezen meermalen onderwezen, gemeente, dat niet eerst is het geloof. Eerst is God. God is eerst. God schiep de hemel en de aarde. In de beginnen, dat was zijn naam. Het begin, de voortzetting en het einde. Er is zonder God geen geloof mogelijk. Er is zonder Christus geen geloof mogelijk. En wie is de gever van het geloof? God, want het geloof is een gave God. Dus dat is een schenking. Een mens komt niet spontaan tot het geloof. Dat is een schenking van God. Dat wordt ook van de Zoon gezegd. Die grote gave van de Zoon Gods. En die Zoon, die Israëls God, is ons van God gegeven. Binnen het verbond, zeker. Daar spreekt Paulus de gemeente van Galaat op aan. Toen ze nog een kind waren, zo verschilde hij niets van een dienstknecht. Een dienstknecht, een slaaf, moet werken om zijn heer te behagen. En zo was het volk Israël gesteld onder die ceremoniële wet. In het doen van al die geboden en inzettingen die de Heere hen gegeven had. Onder de voogden en verzorgers, tot de tijd van de vaderen tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. En nou komt het, wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. En die Galaten, die gemeente van Galaten, dat was een bekeerde gemeente, dat waren kinderen Gods. Want Paulus die stichtte niet eerst de gemeente of bouwde niet eerst een kerk. Nee, hij begon eerst te preken. En als er mensen onder zijn prediking tot bekering kwamen, tot het geloof in Christus, dan werd dat een gemeente. Dat is de kerk, met een hoofdletter. Tegenwoordig bouwen ze eerst een kerk of stichten ze een kerk. Ja, en dan hopen ze dat, dan mag God daar wel in werken, want wij zijn de kerk. Hè? Rabbi Hagar, wij zijn het, hè? Hersteld, hervormde kerk. Hagar, dat is de Hagarkerk, want ik wijs u terug, en dat zijn eigenlijk onze tekstwoorden. Ik heb eerst een woord van voorafspraak, maar onze tekstwoorden, die kunt u vinden in hoofdstuk 4, vers 21 en dan wat er verder volgt. Maar het gaat eerst, Paulus houdt eerst al als het ware een voorafspraak, die wij u ook heden te kennen geven. De Galaten waren tot onder de prediking van Paulus tot bekering gekomen. Hij verhaalt hun verleden, hun eertijds. Vers 8, maar toen als gij God niet kendet, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. Ze dienden eerst de afgoden. Maar nu als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, dat is de grond. Kunnen we wel beleiden, ja. We geloven in Christus, we kennen God. Maar Paulus zegt, dit is het fundament om van God gekend te zijn. En dan zegt hij, hoe keert gij nu wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van tevoren wilt dienen? Zoals die in vers 3 noemt. Alzo wij ook toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. U bent daarvan verlost, zegt Paulus. In en door Christus, in en door de genade Gods, in en door het evangelie. Het is hun gepredikt. Ze zijn tot het geloof in Christus gekomen. En nou lieten ze zich door de vals ingeslopen broederen verleiden naar die eerste beginselen der wereld. Want in de wet van Mozes staat toch geschreven. Gij moet besneden worden, anders kunt gij God niet behagen. God wil besnijdenis. En dat preekten die valse leraars. Het geloof was niet compleet. Daar moet besnijdenis bij. Daar heb je Hagar. Daar heb je de dienstbare. Daar heb je de zoon der verderfenis. Want kijk, de duivel, die maakt diegenen vruchtbaar die onder de wet verkeren. Zal ik u eens een voorbeeld geven? Peninna had veel kinderen. Was onder de wet, was Hagar. Dienstbaar. Was vruchtbaar. En ze vervolgde Hanna, die geen kinderen had, die onvruchtbaar. Die geen barensnood had.
die geen kinderen had, die dat treurde.
Vervloekt, verdoemd. Want een elke oud-testamentische, rechtgeaarde oud-testamentische vrouw wilde de Christus baren. Nou, Peninnen zegt, kijk eens. Een gezin vol kinderen. En jij? Jij hebt geen kinderen. Jij bent een verworpene. Jij bent een vervloekte.
Want dat gebeurt vandaag ook hoor.
En dan hebben ze 400 mensen in de kerk. Zeg ik, kijk eens. We zijn vruchtbaar. Zoveel avondmaalgangers. Zoveel dopelingen. De kerk groeit. Kom elke zondag komen de bezoekers. En de gemeente breidt uit. Daar heb je Haga. Daar heb je Peninna. En degene die niet vruchtbaar is. Hanna. Een schreiende Hanna. Werd nog door de hoge priester Eli. He? Werd ze ook nog uitgemaakt voor een dronkenlap. Weet je de geschiedenis, kinderen? Lees je Bijbel. Lees Gods woord. Werd verworpen. Maar toen bekende Hanna. Nee, mijn Heer, ik ben niet dronken. Ik bid op de Allerhoogste God. Omdat ik onvruchtbaar ben. En niet kan baren. Alleen maar de dood voortbrengen. De verderfenis voortbrengen. Dat is de kerk. Zo leert de kerk zichzelf kennen. Zo leren al Gods kinderen zich kennen. Maar dat wordt in deze wereld niet geaccepteerd. Want in deze wereld moet je productief zijn. Niet werkloos. Werkloos?
Ja, daar weten ze tegenwoordig ook al een oplossing op. Want dan lopen ze naar de uitkering. Dan lopen ze naar de bijstandwet.
Ik kon dat toen niet doen. Toen ik vervolgd werd door Ismaël. Kon ik niet naar de bijstand lopen. Nee. Nee. Ik werd uitgedreven tot God, de God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen? In uw huis, uw naam verhogen. Maar daar begint het niet mee. Het begint niet met de lof des Heren. Nee, nee. De lof des Heren is er. Die is in en door Christus. Hè, is die ten hoogste verheerlijkt. De namen Gods. Alles vervuld. De wet vervuld. Maar we staan er van nature buiten geliefd. Want die belofte die God aan Sarah heeft vermaakt, aan Abraham heeft vermaakt, dat was een belachelijke belofte. Want Sarah heeft erom gelachen. Ze was om 90 jaar en Abraham was ook al oud. Zal ik, zegt Sarah, nog een kind voorbrengen? Met een verstorven baarmoeder? En Abraham? Belachelijk. Belachelijk. En zo moet Gods volk door het leven heen. Met een belachelijk geloof. Ja, zo wordt het door de godsdienst. He, want de godsdienst is vruchtbaar. Kerken vol met mensen. He, allemaal dopelingen. Als Gods volk zich meldt buiten de legerplaats om hun kinderen te dopen, worden ze uitgeworpen. Want wat Paulus hier zegt, werpt de dienstmaagd uit en haar zoon, wordt in onze dagen precies omgekeerd. Want al die werkverbondskerken, die werpen de zoon der beloftenis uit. Daar willen ze niks mee te maken hebben. Dat vinden ze... goddeloos, belachelijk. Als je alleen leeft uit de belofte Gods, dat is belachelijk. Je moet wat in je vingers hebben. Je moet wat kunnen laten zien. Een kerkgebouw, een preekstoel. Leden. Maar zo werkt God niet. Nee. Zijn er dan, bestaat Gods kerk dan niet uit veel leden? Nou, hier gaat het over de vrouw met een hoofdletter die geen kinderen heeft. Geen baardsnap. En Abraham verviel ook nog in een dwaling. Hij heeft niet, luister goed gemeente, Abraham heeft nooit aan de belofte Gods getwijfeld. Want dat bevestigt Paulus in de Hebreeënbrief. Hij heeft nooit aan de belofte Gods getwijfeld. Hij heeft nooit gezegd, God heeft niet tot mij gesproken. Dat heeft hij nog gezegd, God heeft gesproken. Maar waar verviel Abraham in? Tot de eigenwillige godsdienst. Hij zegt, ik heb een belofte van de Heere verkregen. Maar de vervulling blijft uit. En nou moet ik door het geloof die belofte vervullen. En wat greep hij te doen bij kinderen? Toen greep hij naar de dienstmaagd. Op advies van Sarah. Maar is toen de zaak... klaargekomen, is toen de zaak vervuld geworden wat God belooft? Nee. Nee, want die Ismaël, dat was een zoon die uit het vlees geboren was. Uit het vlees geboren, dat is naar het goeddunken van 's mensen hart. Dat is niet uit God geboren geweest, die Ismaël. Dat is
Een verbond, dat is een besluit op grond van het doet dat er wet. Zelfs Adam, de vader aller gelovigen. En daarom noemde Gods oude volk Abraham ook de vader van alle ongelovigen. De vader der ongelovigen. Omdat hij, en kijk maar, toen hij naar Egypte aftrok. Toen heeft hij gelogen, toen heeft hij gezegd dat Sarai niet zijn vrouw was. De vader der gelovigen. Kan Gods volk tot zo'n zonde vervallen? Ja, om de schrift die meldt het. Maar weet je wat nou het wonder is, geliefde gemeente, dat die belofte Gods bleef staan. God trok zijn belofte niet in. Hè, omdat Abraham zelf probeerde die belofte te vervullen. Hè, door een kind bij Hagar, bij die slavin. Nee. Ook toen zijn knecht werd uitgezonden. Hè, om voor Isaac een vrouw te vinden. Toen dacht Abraham dat uit die knecht God zijn verbond zou bouwen. En zijn zaad. Nee. In Isaac is u het zaad genoemd. En die belofte heb God altijd bevestigd in het leven. Ook in de tijd van de onvruchtbaarheid van Sarai. Want uiteindelijk kregen ze toch een kind. Hè? Door de onmogelijkheid heen is dat kind geboren. Omdat God het gezegd had. En als je nou leeft op grond wat God gezegd heeft. Wat God je beloofd heeft. Dat is in onze dagen, wordt dat zeer belachelijk genoemd. Want dan heb je niks in je vingers. Dan kan je niks meer tot stand brengen. En dat is niet een onmacht waarop je je eigen beroepen kan. Want die onmacht is geen grond. Nee, absoluut niet. Dat is een slachtofferrol. Abraham heeft geen slachtofferrol gespeeld. Nee. Hij heeft naar de wet gegrepen. Hij heeft naar de slavin gegrepen. Hij heeft naar de dienstbare gegrepen. Nee, hieruit zal uw zaad niet geboren worden, zegt de Heer. Hij moest het, werpt de dienstmaagd uit en haar zoon. Hij moest zijn eigen zoon uitwerpen, want Ismaël was zijn zoon, maar niet zijn wettige zoon. Het was de zoon naar het vlees. En dat had God niet beloofd. God belooft het vlees niks. In Christus zijn de beloften Gods ja en amen. Niet in het vlees. Het vlees brengt niks tot stand dan alleen ongerechtigheid. Het vrome vlees, het zedige vlees, het godsdienstige vlees. Dat ziet op aantallen. We hebben er weer zoveel avondmaalgangers bij gekregen. De kerk groeit, zeggen ze in onze dagen. Rabbi Haga. Het wordt vergeleken met de berg Sinaï. Waar de Heere alles, waar hij zijn wet stelt, zijn heilige wet met de vurige bliksem. Waar het volk achterover viel aan de voet van de berg. Want met die heilige wet, daar kan geen mens mee participeren. Ben je erachter gekomen? Dat als God die heilige wet, die hij de sterveling zet in je binnens van je ingewand, dan moet de mens achterover vallen, dan moet de mens verloren gaan. En dan is er een mens al reeds verloren, want die wet openbaart ook het ongeloof. Die wet openbaart onze vijandschap, die wet openbaart, zegt Paulus, toen het gebod gekomen is, zijn de zonden weder levend geworden. Hij zegt, en ik dacht dat ik altijd die wet gehoorzaamde. Ik dacht dat ik Goden een welgevallige dienst deed. Maar ik leefde geheel zonder de wet. Ik wist geen eens de betekenis van de wet. Ik wist geen eens dat de wet geestelijk was. Ik wist geen eens dat de wet de bediening des doods was. Ik wist geen eens dat ik onder de claim van die verdoemenis van de wet leefde. Wist ik niet. Ik dacht dat ik een kind van Abraham was. Ik dacht dat ik een bekeerde man was. Ik dacht dat ik in dienst van God, God behaagde. En er was allemaal niks van aan. Want Paulus was zeer ijverig in de wet. Hij zat aan de voeten van Gamaliel om onderwezen te worden. En dat begeerde hij ook. Jazeker, het was allemaal vlees. Maar kijk, het pleit niet voor je kinderen. Als je nooit in je Bijbeltje leest, als je nooit de Heere zoekt. Als je nooit je knieën buigt in het verborgen. Dat pleit echt niet voor je. Als je het steken en zegel aan je voorhoofd. Ja, en als je ongeduld bent omdat de kerk het kind, de verbondskinderen uitwerpt en weigert ten doop. En ze hebben allemaal wetten gesteld in onze dagen. Maar het is allemaal Hagar, want Hagar stelt allemaal wetten en regels. Maar Isaac wordt het kind der vrije genoemd. Vrij gesproken van schuld en straf betekent dat. Vrij gesproken van alle regels en wetten die de mensen stellen. En ook vrij gesproken van de wet, van de claim van de wet. Van de tuchtmeester, van de ceremoniële wet. Ver boven verheven, vrijgesteld. Het voorhangsel des tempels is voor Gods volk gescheurd. En ook voorwerpelijk is het gescheurd. Want dat betekent natuurlijk niet dat je onbekeerd voortleeft. Dat je nog iets kan bewerken in die tabernakeldienst, in die ceremoniële wetgeving. En er zijn er vele, ook de Refo-kerken, die proberen dat voorhangsel weer dicht te naaien. Omdat ze willen leven uit het doet dat er wet. Hè? En ze zijn allemaal tuchtloos, want ze willen, ze willen één ding niet handhaven. De ordening, waarvan ik u vorige keer heb gepreekt. De vorige zondag, die de gemeente van Colossense zo trouwelijk vervulde. Als er geen ordening is, dat betekent dat er geen tucht is. Geen tucht is voor de overtreders, voor de profane overtreders binnen de gemeente Gods, binnen de gemeente van Christus. Dan ben je geen gemeente van Christus meer. Nee hoor. Als de tucht ontbreekt, dan ontbreekt de Heilige Geest. En dan zegt Christus, dan zal ik mijn kandelaar uit het midden van u nemen. Er zijn veel Refo-kerken, veel Refo-gemeenten, die de gemeente van Christus niet meer zijn. Dat is allemaal traditie geworden. Mensen gaan naar de kerk, ze komen de kerk uit nog dooier als dat ze erin gingen. Want er is geen kerk, er is geen dominee die nog uitziet naar de waarachtige bekering van zielen. Ik heb het zelf ervaren, want ik ben kerk in kerk uit geweest. Het is gewoon business geworden, reformatorische business met een winst- en verliesrekening. En je kan het wel nagaan, heel die kerkbusiness draait op de democratie. En er is niks meer van God bij. Want dat heb God nergens bevolen. Meeste stemmen gelden in Gods gemeente. Dat heb God nergens bevolen. In het Oude Testament mocht niemand tegen zijn. En al het volk zei amen. En als er een tegen was, werd hij gesteend. En in het Nieuwe Testament... In het Nieuwe Testament, geliefde. Daar is het eigenlijk precies hetzelfde. Niet meer onder de wet. Nee, nee. Wordt niemand meer gestenigd in die zin. Nee, nee. Maar de verheerlijking van Gods genadeverbond, geliefde. Daar komt geen werkverbond aan te pas. Er komen geen kinderen, geen slaafse kinderen, geen kinderen der dienstbaren. Die worden daar niet in toegelaten. In de innercirkel van het genadeverbond. De innercirkel. Je hebt een grote cirkel, een uitwendige cirkel. Hè? In een uitwendige kinderen des verbonds, dat leert de schrift zelf. Maar in die innercirkel, zoals die met Abraham heeft opgericht, dat verbonden genade. In u zal, in uw zaad, zullen al de geslachten des aardbodems gezegend worden. Dat is de innercirkel, dat is in Christus. En als je uitwendig tot dat verbond behoort, gemeente, dan ben je wel in die grote cirkel, om dat nou zo eens te zeggen. Dan sta je met het volk Israël als het ware in de voorhof. Maar je moet dat heilige in. Je moet dat heilige der heiligen in. Op een geestelijke manier hoor. Je moet in het hart van Christus verklaard leggen. Zoals Paulus hier zegt wat er met de gelaten gemeente van Galatië was gebeurd. Ze waren niet meer een dienstknecht, maar een zoon. We moeten een zoon worden. Dat betekent een zoon der vrije, een kind der beloftenis. En dat kan alleen door de belofte Gods aan je ziel vermaakt. Dat kan alleen als Christus, als de geboren koning, als de zoon van God, in je dode hart, je ziel op zijn stem, op zijn woord, van dood levend maakt. Als hij zijn belofte aan je vermaakt. En dat is, daar is de doop een teken en zegel van. De belofte van de doop, dat is maar niet zomaar een belofte. Nee, nee. Dat is in Christus ja en amen. Kan alleen door het geloof verstaan worden. Maar ik zal u zeggen dat het geloof maken de belofte niet. De belofte maken het geloof. Zou je dat goed onthouden? Want anders krijg je weer zo'n actief christendom. Hè? Al die gelovige mensen die... Die zullen dan eens zelf uitmaken welke belofte ze zich toe eigenen. Nee, nee. God beloofde aan Abraham. En Abraham geloofde God. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Zie je de orde? God sprak tot Abraham. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En Abraham geloofde God. En dat geloof is hij nooit meer verloren. Ook niet door zijn ongeloof, ook niet door zijn wetswerken. Nee, hij heeft nooit aan de belofte Gods getwijfeld door ongeloof, zegt Paulus in de Hebreeën. Hij heeft het wel op in een andere weg willen vervullen. Maar daar kwam Abraham niet aan te pas. God zegt, jij komt er helemaal niet aan te pas. Ik zal het doen. Ik zal zijn wie ik zijn zal. Als God spreekt, dan laat hij de vervulling niet aan de mens over. Dat zou een arm portie zijn, hè? Een arm portie, de belofte vervuld, hè? Door die verwekking van Ismaël, door die vijand, door die vervolger. Dat zal geen zins geschieden. Nee, nee. God maakt het nooit horizontaal. Het blijft altijd verticaal. Hè? Gods volk is uit God geboren, van boven geboren. De belofte komt van boven naar beneden. De belofte maken het geloof. Want het geloof is ook een gave Gods. Dus de belofte maken het geloof. Sarah kan lachen, want het is belachelijk. Het is belachelijk, er komt geen mens aan te pas. En je kan links lopen, je kan rechts lopen, je kan een kerk stichten. Je kan een dominee beroepen, je kan ouderlingen bevestigen. Maar dat vervult de belofte Gods niet. Helemaal niet, dat is allemaal Hava. Maar u zegt, Paulus zegt toch ook, tot Titus, van stad tot stad ouderlingen stellen. Dat was alles door het geloof. Dat was alles van boven naar beneden. Dat was door de inspiratie des Heilige Geestes. Maar wat er nou in onze dagen allemaal gedaan wordt. Hè? Door de apostelen heeft God zijn kerk geplant. De Nieuwtestamentische kerk, de eerste christengemeente. En wat gebeurt er nu in onze dagen? Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Zelfs dit ganse land. En dan gaan ze zelf... Mooi nagaan, het is nog erger als Abraham, ze hebben nooit de belofte ontvangen en dan gaan ze zelf kerken stichten alsof zij de planting God zijn. Daar ligt de vloek op. Daar is God nooit in geweest, in die afgescheiden kerken, daar is God nooit in geweest. Goed onthouden, het woord is vrij, het woord is niet gebonden. Het woord van God, zelfs in de Romeinse kerk, is het woord van God niet gebonden. God laat zich niet binden, nee, nee. Hij kan werken waar hij wil, maar dat betekent natuurlijk niet dat dat een menselijk geplante kerk rechtvaardigt als de planting Gods. Absoluut niet. Absoluut niet. Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Abraham had ook iets gesteld. Had ook een kerk gesticht. Hij zegt, dan gaan we de kerk stichten door Hagar. Maar de Heer zegt, ik maak er geen gebruik van. Werp het uit. Verwerp het. Jaag het weg. Verban het. Maar God gaat de beloften in Christus zelf vervullen. Hij zal ze zelf bevestigen en schragen. We zullen er eerst van zingen in die 106e psalm en daarvan het vierde zangvers, gemeente. Dat moeten we leren en dat moeten we bij de voorduw leren, wat dat vierde vers ons leert. Wij hebben God het hoogst misdaan, we zijn van het heilspoor afgegaan, ja, wij en onze vaderen, inclusief Abraham tevens, verzuimd met alle trouw en plicht, vergaan de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Niet normale wonderen, niet gewone wonderen, maar die belofte Gods in Christus had gezegd, beloofd, vermaakt aan Abraham. Maar hij verzuimde alle trouw en plicht door het zelf, door God het werk uit handen te willen nemen en door het zelf te willen vervullen. We zullen er eerst van zingen op Psalm 106, het 4 december. je die Galatenbrieven, de Romeinenbrief, dat worden wel de sleutelbrieven van de Heilige Schrift genoemd, maar ik wil daar ook Leviticus bij noemen. Want Paulus heeft de Christus verklaard uit het Oude Testament, moet je nooit vergeten. Dat moet je nooit vergeten door de inspiratie des Heilige Geestes, die schaduwdienst. De apostelen, die waren uitverkoren om de leer vast te leggen, die in Christus al vast lag. Want het Oude Testament, dat is geen preparation voor het Nieuwe Testament. Het Oude Testament kun je de leer van Christus in de psalmen, in de profeten kun je de leer van Christus van A tot Z terugvinden. Maar het wordt in het Nieuwe Testament wordt het ons nader verklaard, wordt het ons nader bijgebracht. De Heilige Geest was nog niet gekomen. Maar toen het Pinksteren is geworden en toen de Heilige Geest is uitgestort geworden, toen is het alles veel voller en veel heerlijker geworden. Ik zal het uit het mijne nemen, ik zal u de tweede trooster zenden en die zal het uit het mijne nemen en het de kerk verkondigen. Maar ik zei dit vertellen, gemeente, we zijn weer afgeweken tot het doel dat er werd. We hebben Hagar in de bloemen gezet. Terwijl de zoon der dienstmaagd met de dienstmaagd moet uitgeworpen worden. Het is in onze dagen, ik heb het u al gezegd, het is in onze dagen precies andersom. Want de kerken gods met een hoofdletter, is zeer marginaal in onze dagen. Je kent nauwelijks in de westerse landen kun je nauwelijks een kind van God vinden. Nauwelijks. Een echt kind van God. Niet die zich kinderen gods noemen. Zoals de gereformeerde bond zich altijd op de borst heeft geslagen. Wij zijn kinderen gods. Ja, ja. De gereformeerde bond is nou vervallen tot de PKN, tot de sodomitische kerk. Nog veel erger als waar de gelaten in vervallen waren. Het is alles sodomitisch. God gaat het net zo verbranden als Sodom en Gomorra in de tijd van Lot. Want God verandert niet. Als je denkt dat God zich aanpast aan al dat sodomisme, dat refosodomisme in onze dagen, dan maak je echt een dodelijke vergissing. Mens is slachtoffer geworden. Hè? Slachtofferkerk. Nou, daar heb je Hagar. Daar heb je het werkverbond. Slachtoffer. Die vrouw die gij mij gegeven hebt. Ja, de slang heb het gedaan. Oh ja. Oh ja. En maar bidden of God je bekeren wil. Om God uit handen te blijven. Heren, bekeer ons. Maar nou nog niet. Ga je eigen eens na. Kinderen, ouders. Ga je eigen nou eens na. Leg je eigen nou eens voor het aangezicht van God. Hè? En dan ga je niet meer vragen. Heren, bekeer me. Maar dan zeg je. Toets gij nou mijn gangenis en stel nou mijn verrotte oogmerken aan de dag. Want we zitten vol arglistigheid. Arglistig is het vlees, meer dan enig ding. Arglistig is de mens, meer dan enig ding. Wie zal het kennen? Zoals God wil dat we het kennen. Wie zal het nog kennen? Dat is ook een soeverein werk des Heeren. De Heeren kan je in je blindheid laten gaan. Wij zijn gevallen, God is dezelfde gebleven. Heb je dat wel eens overdacht? Dan kun je wel beleiden, ja, we zijn gevallen mensen, maar dan kun je nog dezelfde mee blijven. Dan kun je heel je leven beleiden. Heel je leven bidden, Heer, bekeer me, en dan ga je toch voor eeuwig verloren, omdat je niet hebt gewild dat Christus koning over je zou zijn. Een mens moet onvoorwaardelijk worden. Dat is ook een werk der wet. De wet maakt de mens onvoorwaardelijk. Dat is niet een preparation, een instap tot de genade. Nee, dat is absoluut niet waar, maar de mens is vol van voorwaarden. Heren, bekeer me, dat is de eerste voorwaarde. Hij werpt zijn schuld op God. God moet het doen, God moet niks doen. Helemaal niks. Mens is verdoemelijk. Ten dag als gij dat is gezegd, zult ge de dood sterven. En mens wil zijn eigen daar niet aan onderwerpen. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Daar moet de mens echt niks van hebben. Want de mens niks van hebben. Hij wil vrij zijn, blij zijn. Ja, God mag hem wel bekeren. Maar op zijn wijze. Op de wijze zoals een mens het goed doet. Zal nooit gebeuren. Nee. Mens moet onvoorwaardelijk voor God vallen. Op genade of ongenade. Moet je niet om bidden. Bekeert u, staat er in het woord. Niet om bekering bidden. Bekeert u, nu, heden. Indien gij mijn stemmen hoort. Verhard uw harten. Hadden die Israëlieten in de woestijn enige uitstel, gunde Mozes die Israëlieten enige uitstel van bekering, toen ze alle door de slangen waren gebeten, en toen die op last van de Heere zo'n verhoogde koperen slang op een staf moest oprichten, zegt hij nou, je hebt nog wel 3 dagen de tijd om God om bekering te vragen? Nee, Toen klonk daar net als onder de prediking van Johannes. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Geen uitstel. Onmiddellijk. En die niet onmiddellijk kijken, die stierven. En die stierven de eeuwige dood. Heb je daar wel eens over nagedacht? De claim die de Heer legt op een mensenziel. Geen uitstel. Niet bidden, heel je leven, Heer, bekeer me. Dat is allemaal vijandschap. Want dan gebeurt het nooit. Dat is een gebed van Hagar. Die willen het altijd uitstellen, uitstellen, uitstellen. Och, mocht het nog een keer. Dat is ook zo'n godsdienst. Och, mocht het nog een keer gebeuren. Maar prediker, is het dan geen wonder als het gebeurt? Nou, ik zou je één ding vertellen. Hè. Als hij dan ligt voor de gapende opening, voor de poorten der hel. En de Heer belieft zich te openbaren als de sleuteldrager der hel. Nou, dat wordt zo'n eeuwig wonder. Daar hebben we hier in dit leven geen tijd genoeg meer om God daarvoor groot te maken. Dat is al best de eeuwigheid. Gods oude volk zei al, dat is de eeuwigheid voor nodig. Om God daarvoor te loven en te prijzen. Dat hij zijn naam heeft verheerlijkt in je leven. Zijn naam moet verheerlijkt worden. We moeten een zoon genaamd worden. Een dochter. De kerk, de vrouw, de bruid van Christus genaamd worden. Je kunt niet met een beetje godsdienst God verleiden om de tuin leiden. Nee, nee. Met een beetje kerklidmaatschap. Met een beetje de sacramenten. De doop. En onheilig aan het avondmaal gaan. Nee, dan laat de Heer zich niet door verleiden. Nee. Wij moeten uit God geboren worden. Dat kan geen uitstel leiden. Kan geen uitstel leiden. We hangen aan een zijden draadje boven de eeuwige rampzaligheid. En als de Heer dat draadje doorknipt. Nou, bij Gods volk wordt het doorgeknipt. Want die 1% voorwaarde wordt doorgeknipt. Opdat ze zouden vallen onvoorwaardelijk. In het vrije van Gods welbehagen. Van onder eeuwige arm. Zo wordt Gods, al Gods volk gered. Van onder eeuwige arm. In de rampzaligheid van je Adams bestaan. En dat aanvankelijk kende deze Galatiërs dat. Ze waren in de vrijheid van Christus gesteld. Dat zegt Paulus ook in het volgende hoofdstuk. Staat in de vrijheid. Met welke Christus u vrijgemaakt heeft. Het hoefde niet meer te gebeuren. Het was gebeurd. Ze waren een zoon. Ze waren geen dienstknechten meer. Ze waren zonen en dochteren genaamd. Ze waren gemeente van Christus genaamd. Vind je het niet interessant genoeg, Pieter? Het gaat ook over jouw eeuwig heil. Het gaat ook over jouw bekeuring. Wat vandaag moet geschieden. Kan geen uitstel leiden. Hè? Of ga je het ermee met de koffie wegspoelen? Dan zeg je, nou, we hebben het weer gehoord. Ontzettend. Een mens is een grote vijand van God en zijn woord. Maar de Heere eist zijn beeld van ons allen op. We moeten alle worden als een kind. Niet als een kind die het niet interesseert. Nee. Die volledig afhankelijk is. Een kleinkind is volledig afhankelijk van vader en moeder. Die moeder die moet dat kind baren en bakeren. Wil je niet gebakerd worden? Wil je niet onderwezen worden? In de leer van de zaligheid. Want zonder de leer zou je Christus niet leren kennen. Christus en zijn leer, dat is één geheel. En tegenwoordig, met dat Hegeriaanse geloof, om één te zijn in de levende Christus ten koste van zijn leer. Dat is van God vervloekt. Je kan niet zonder Gods woord, zonder de leer der zaligheid zalig worden. Dat zal in de eeuwigheid niet gaan. De Heer neemt geen smokkelaars aan. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Die overtreden alle geboden des Heeren. Die schulden staan aan de ganse weg. En als je dat vonnis nou eens mag aanvaarden. Dan zit je niet meer te spelen onder een kerkdienst. Dan zeg je, ach Heer, ach wie ik mijn ziel door u gered. Dan ga je God aanlopen als een waterstroom. Dan moet je ziel gered worden. Want je weet dat je verloren bent. Als je weet dat je verloren bent. Dan kijk je naar buiten en zeg je ja. Ik heb de dieren in het veld gelukkig geprezen. Ik heb tegen de kikkers gezegd, wat zijn jullie gezegend? Je hebt geen ziel te verliezen. Ik wel, ik heb een verloren ziel. En dan ga je gebukt, dan ga je niet meer rechtop staand over de wereld. En dan kijk je naar je klasgenootjes, kinderen. En dan zeg je, wat zijn jullie toch gelukkig? Want jullie kunnen nog bekeerd worden, ik niet meer. Want ik heb alles verzondigd. Ik heb God op het hoofd misdaan. Ik ben van het heilspoor afgegaan. Nog veel erger als die Galatiërs. Ik en mijn vader en mijn huisgezin. Allemaal. Dan komt alles onder de vloek te liggen. Alles onder het oordeel. Opdat de ganse wereld voor God verdoemen. Maar daar waren de Galatiërs uit verlost. Door de prediking van Paulus, door de prediking van het evangelie. Waren al die verloren zielen in de gemeente van Galatië. Was toen nog geen gemeente. Waren tot bekering gekomen. Waren tot het geloof in Christus gekomen. Waarom hoor je dat in onze dagen niet meer? Waarom hoor je dat nou in onze dagen niet meer? Het is alles traditie geworden. Zelfs bij de thuislezers is het alles traditie. Want dat is een dodelijke strik. Een dodelijke strik. Dat alles gewoonte wordt, traditie wordt. Alsof God niet bestaat. Een mens doet aan religie. Een mens doet aan godsdienst. Daar heb je de Hagarkerk mee. En dan vervolg je altijd degenen die uit de geest geboren zijn. Want die kunnen geen werken voortbrengen. Die hebben ook totaal geen behoefte om werken voort te brengen. Dat is geen, ja, dat is heilige leidelijkheid. Dat is geen onverschillige leidelijkheid. Dat is heilige leidelijkheid. Die hangen God aan. Die roepen God aan. Want er is, die zijn die boom geworden. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Ze kunnen niks voortbrengen. Dan alleen in en door Christus. Daarom riep Peter dus ook in die golven: Heere, help mij. Kon zelf niet meer. Hij kon zichzelf niet meer helpen. Hagar, Ismael. Die kunnen zichzelf wel helpen. Absoluut. En Ismael is ook wat beloofd. Maar hij deelde niet in de zegeningen van het genadeverbond. Goed horen hoor. Want het gaat niet over de gaat hier over Hagar als slaaf van Abraham. Haar persoonlijke ziel, daar gaat het nog ineens over. Het is een beeld, het is beeldspraak. Hè? De zoon der dienstbaren, der dienstbaren wordt vergeleken met de zoon van de slaaf. Zoals Hagar een dienstmaagd, een slaaf was in het huisgezin van Abraham. Het heeft niks met de belofte uit te staan. De belofte heeft niks uit te staan met de omstandigheden. De belofte Gods in Christus heeft niks uit te staan met wat mensen zeggen, dominees oordelen. Niks, helemaal niks. God doet zijn eigen werk. Wat hij beloofd heeft, doet hij. En door de belofte Gods in Christus wordt Gods volk levend en zalig gesproken. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Zo waren de Galatiërs gerechtvaardigd. Maar de valse leraars zeiden, er moet wat bij. Uw geloof is nog niet compleet. Er moet besnijdenis bij. Wat is dat besnijdenis? Het doet dat der wet. Daar hoef je niet letterlijk voor besneden te worden. Tegenwoordig zeggen ze, je moet lid zijn van een kerk. Met een kleine k. Dat gebied in Gods woord in heel het woord niet. Want als je wedergeboren bent tot een levende hoop, dan ben je lid. Maar niet van een kerk met een kleine k, dan ben je lid van het lichaam van Christus. En als dominees die kinderen van die gezinnen weigeren ten doop, ze kunnen daarmee niet voor God verschijnen. Want als die verbondskinderen weigeren ten doop, dan bega je uiteindelijk de zonde tegen de Heilige Geest. Want als dat in vervulling gaat, hè, als de Heere die kerk stelt, zoals die in de gemeente Galatië gesteld was en geplant was, als de Heere die kerk stelt, en je gaat die kerk vervolgen, Paulus vervolgde die kerk niet, nee, hij was een trouwe herder om die afgeweken Galatiërs weer in die rechte banen te krijgen, in die wegen des Heeren te krijgen. En is hem dat gelukt? Nou, Paulus is dat niet gelukt. Maar zo onderhoudt God zijn kerk door de prediking van het woord. Een mens zal toch bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit Gods mond uitgaat. Stel je eigen onder de prediking, geliefde. En wees niet tevreden met een zondag doorbrenging waaraan je aan religie doet. Dat is van God vervloekt. God wil een levende bediening. God wil een levend geloof. God wil dat je hem vreest en hem dient. Als een kind, niet als een slaaf. Werpt de dienstmaagd uit. En haar zoon. Ja, maar het is toch zo'n lief kind, die Ismael. Als je hem in de wieg zag leggen, nou, dan zou je er 100.000 dollar voor leven. Dan zou je heel je vermogen aan dat lieve lachende kind. Hè? Als je hem dan opnam uit die wieg, hè? Dan schaterde die van de put. Dan zeg je zo'n kind uitwerpen, dat is toch een misdaad. Nou, God gebiedt het. En het gebeurde ook. Het is in onze dagen precies andersom. Ik kom er nog een keer op terug. De reformatorische kerk is helemaal vervallen tot een Hagarkerk. Ze nemen alle woorden nog op de lippen. Zelfs de woorden van de rechtvaardiging van de goddelozen. Maar je moet mij eens een dominee aanwijzen die gerechtvaardigd is als een goddeloze. Dan moet je mij eens aanwijzen. Hoe kan het dan bestaan dat zulke dominees, degenen die uit de geest geboren zijn, vervolgen? En net doen of dat ze niet bestaan. Dan moet je mij eens vertellen. En daar moet een verklaring voor komen voor de rechterstoel van Christus. Want we reizen alle naar de rechterstoel van Christus. Dan gaat de Heer van zulke dominees afeisen. Dan zeg ik, die en die broeder, die leefde met Christus, met in en door Christus, buiten de legerplaats. Je hebt ze nooit bezocht. Toen ze krank waren, je hebt ze nooit bezocht. Toen ze hongerig en dorstig waren, je hebt ze nooit te eten gegeven. Never. Nee, je had je eigen kerk, die ik niet geplant had. Daar was hij de grote man. Daar was hij de geëerde, de gevierde dominee. Dacht je dat de Heere zo'n Hagarkerk naast hem op de troon zet? Nee, die wordt verdoemd en verworpen. Jeruzalem dat dienstbaar is met al haar kinderen, zegt Paulus. Hè? In dat laatste vers. Maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Persoonlijk. De oude mens uitdoen. Dat is het. Want dat is ook dienstbaar. Dienstbaar onder de wet. Ja, maar prediker, u zegt, u hebt nou net gepredikt dat het geen werk van mensen is. Nee, het is ook geen werk van mensen. Maar de schrift zegt toch namelijk, werk u zelf zaligheid met vrees en beven. Want het is God die je niet werkt. Ja, maar kun je dat dan zomaar geloven? Nee, dat kun je niet zomaar geloven. Dan is die nood geopenbaard. En die vloek en de verdoemenis onder de wet. Dat je een verloren mens bent. Maar als God die belofte in Christus. Het heb God beliefd. Zijn zoon, daar gaat het allemaal niet buitenom. Zijn zoon in mij te openbaren. Maar dan moet je dan wachten totdat God zijn zoon belieft te openbaren. Nou, dat is geen wachten meer hoor. Als je in die nood staat waarin je nu verkeert. En je gelooft het niet. Dan zou je door eigen schuld verdoemd worden. Maar als je in die nood geopenbaard wordt. Dat je zonder God en zonder hoop in deze wereld leeft. Dan krijg je geen minuut meer voor. Toen ik dat ging geloven. Want dat is de ontwaking der wet. Toen ik dat ging geloven. Nou toen kon ik geen nacht meer straat. Ik durfde niet meer te slapen. Bevreesd om in de hel te ontwaken. Want dat is de realiteit waarin we leven. Je hoeft niet goddeloos te worden, je bent het. Je hoeft niet ongelovig te worden, je bent het. Je hoeft niet die nood in te gaan. Je leeft in die nood. Als dat nou waar is, gemeente. Waarom dan geen bekering? Waarom niet te roepen tot God? Niet uitstellen met dat al dat bidden van Heer, bekeer me en je kan net als de wereld verder leven. Niet een gedragstheologie, hè, zoals de Mennonieten doen. Van nou ja, hè, wij gebruiken niet al die moderne middelen, niet al die motoren en die elektronica, want dat is allemaal goddeloos. Nou, ik heb u vorige week gepredikt dat Gods volk alles mag van alles gebruik maken. Alleen een wettig gebruik, hè, overeenkomstig Gods woord. Dat is geen vrijheid. Naar het vlees? Nee, absoluut niet. Maar Gods volk mag overal gelovig gebruik van maken, jazeker. Want het gebed heiligt de middelen. Niet alle middelen. Nee. Dan moet je echt niet denken dat je God je knieën kunt buigen neer te horen. Dan moet je nou echt niet denken, want dan legt God een nepzegen erop en het is de vloek. Want zo werkt de Heer ook. Hè? Dan sluit hij je ogen toe, omdat je denkt dat je God om de tuin kan leiden en allerlei zondige middelen te baat neemt. Hè? En daar nog een zegen over durft te vragen. Tegenwoordig durven die reformatorische dominees een zegening te vragen. Vooral die kerkbaars en die rommelmarten. Daar gaan ze voor in gebed en ze eindigen met gebed. En het eindigt allemaal in de eeuwige rampzaligheid. Omdat de duivel van al die vruchtbare dingen architect is. De duivel die maakt Hagar vruchtbaar. En u zegt dat was toch door Abraham. Maar het was een aanporring des duivels. Want het werkverbond geschiet door de Heilige Geest. Dat moet je echt niet denken. Dat doet dat er wet. De Heere zet niet één man, één mens aan tot het doet dat er wet. Daar is de Heere geen bewerker van. Nee. Die eis die blijft wel staan, hoor, want je kent er weer een verkeerde kant mee op. Dan zeg je, oh, nou ja, dus de wet die is helemaal afgedaan. Kijk, die mensen ben ik ook tegengekomen. Die leven compleet in de zonde, omdat ze zeggen, ja, de zonde doet er niet meer toe. Nou, daar zou je achterkomen als je voor de rechterstoel van Christus staat met een onverzoende schuld. Ja, ze zeggen, maar die schuld is dan eenmaal verzoend in en door Christus. En dan maakt het niet meer uit hoe we leven. Oh. Dan ontken je ook dat de Heer Jezus gezegd heeft, uw vrucht worden uit mij gevonden, want dan denk je. Hoewel goede werken geen niet tot het fundament van zaligheid behoren, maar dan denk je dat de kerk onvruchtbaar blijft. Nou, dan zegt de catechismus wel wat anders op grond van Gods woord. Het is onmogelijk dat degene die door een waar geloof Christus zijn ingeplant, zonder vruchten der bekering waardig zouden gevonden worden. Dat is niet mogelijk. Als je in Christus wandelt, als je op de rots der eeuwen geplant bent, dan breng je vruchten voort. 40, 60, 100 fout, dat bepaalt de Heer. De ene ster verschilt met de heerlijkheid van de andere ster. Maar in dat fundament blijven, in Christus blijven, niet je oren te luisteren leggen bij al die refo-kerken die je de besnijdenis leren. Let er maar op. Dat is allemaal een regel des levensgodsdienst. Dan moet je de wet weer door een achterdeur naar binnen halen om een goed christen, om goed voor de dag te komen. He? En ondertussen kan je natuurlijk net zo in zoveel zonde leven als dat je leeft, als je zondags maar goed voor de dag komt. He? Door de week mag je alle zwemparken bezoeken en alle naaktstranden. Dat maakt allemaal niet meer uit in onze dagen. Je mag met de gay pride meelopen. Als je zondag je eigen maar goed, he? Zonder hoed, nou ja, dat is een bijkomstigheid. En als je dan maar met een lange broek in de kerk komt, dan is het goed. En denk je dat de Heer met zo'n Hagar godsdienst genoegen neemt? Denk je dat? Het is van God gevloekt, moet uitgeworpen worden. Je moet het uit je leven bannen. Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Alles wat een aanslag pleegt op de belofte Gods, moet je uitwerpen. Moet je afstand van nemen. Ook van je vader en moeder die een andere godsdienst aanhangen. Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Ontvang ze niet in uw huis. Zeg niet tegen hen, zijt gegroet. Want dan heb je deel aan hun zonde. En zo nauw komt het aan. Ja, maar het zijn toch mijn vader en mijn moeder. Gods woord zegt er niks mee te maken. Laat de doden hun doden begraven. Maar volgt gij mij. Dat is de ware godsdienst. Dat is de leer van Christus. He? Ja, maar ik moet eerst nog mijn vader begraven. Gij zijt niet bekwaam tot het koninkrijk Gods. Komt het er zo nauw op aan? Ja, die vader en moeder. Kind, vrouw, dochter niet haat om mijnentwil, kan mijn discipel niet zijn. U zegt, moet ik dan, mijn vader en moeder moet dan, oh, ik weet wat er in je hart leest. En dan zeg ik, moet ik dan vandaag afscheid nemen van mijn vader en zeggen, nou, goeiedag, ik ga het nou Christus navolgen. Kijk, dan ben je weer syncretistisch, heet dat, sacramenteel bezig. Op de Roomse wijze, nee. Maar in je hart afstand vernemen, laat er tussen je hart en God geen vader en moeder staan. Laat er tussen je hart geen kind staan, geen relatie staan, geen bezit staan. Zoek eerst het koninkrijk Gods. En al deze dingen, dan krijg je je vader en moeder erbij. Krijg je je vader en moeder terug in Christus. Dan ga je zeggen, ziet, het is alles nieuw geworden. Mijn vader en moeder, mijn broertjes en mijn zusjes. Het is alles nieuw geworden. Want ik heb het nou, ik bezit het nou in Christus. En buiten Christus is er geen bezit. Alleen maar de erfenis. Van de eeuwige rampzaligheid. Geliefde kinderen in ons midden. Ik wil dat je alle God vrezen. Echt waar. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Dan krijg je zo'n lust en begeert om God te vrezen. Er zijn jonge kinderen gestorven. Die zeggen vader en moeder. Ja, maar we kunnen je niet missen, jongen. Barentje van Asperen. Houd toch op, moeder. Stil toch. Ik ga naar de Heere. Ik ga naar een veel beter huisgezin. Dat je nou zo, ja, dan moet er een wonder aan je gebeuren, kinderen. Maar het is volbracht. Er hoeft geen zucht meer bij. Er hoeft geen werk meer bij. Je zegt, Heer, ik ben een lege verdoemeling. Ik kan alleen maar de verdoemenis baren. Grimmigheid is bij me niet. God sluit zijn kerk in Christus in zijn eeuwige armen. Het is zo vrij. Het is zo klaar in hem. Het is zo waar. Alle gij dorstig, kom tot de water. En gij die geen geld hebt, kom koop en eet. Zonder prijs, wijn en melk. Is dat nou alles waar, geliefde? En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort, zegt kom. En die wil. Geen mens wil, God wil. Neem het water des levens niet. Gratis. Nee, het is onbetaalbaar. En daarom kan je het voor niks krijgen. Het is onbetaalbaar. Christus heeft alles betaald. En dan waren die Galatiërs, wilden van die prijs afdoen. Die wilden er ook nog wat. Wilden er eigenlijk ook nog inzetten. He? Waar Christus zich ten volle voor ingezet had. Dat duldt Gods glorie niet. Uitzinnige Galatiërs, wie hebt u betoverd? Gij die in de geest begonnen zijt. Voleindigt gij nu in het vlees? In Hagar? In het werkverbond? Wat alles teniet gedaan en overwonnen is in en door Christus? Doet gij het kruis van Christus teniet? Acht gij zijn bloed onrein? Kijk, de kerk van Christus. Vroeger hoorde je dat wel eens onder de geuzen. Dan werd er iemand vogelvrij verklaard. Er zat de inquisitie achter je aan, de vervolging, de kerk zat achter je aan om je te doden. Er was iemand vogelvrij verklaard. Er was geen wet meer die je beschermde. Nou, zo leeft de kerk Gods in onze dagen. Die is door de godsdienst en door de wereld vogelvrij verklaard. De kerk, waar moet de kerk van Christus zich op beroepen? In het horizontale verstaan van wat ik zeg. Er is geen enkele wet die kinderen van God beschermt. Als Christus zijn volk niet zou beschermen op deze wereld, hadden ze geen leven. Dat kan ik je vertellen. En ik vertel het vanuit de praktijk der bevinding, vanuit mijn eigen leven. Mijn eigen bestaan. Het was vandaag mijn laatste dag. Was niet slecht. Was niet slecht toch? Echt niet. Nee. Wij gaan ten hemel in. Luther zingt het toch, hè? Neem goed en bloed ons af. Het maakt u geen gewin. We gaan ten hemel in. En erven koninkrijk. Ja, zeggen al die mensen, al die Hagar. Het moet er maar eens op aankomen. Hè? Die brede weg in Norwich. Ik zeg, loop je al op de smalle weg? Hij heeft een hoed op van 70 meter lang. Hij denkt dat die dominee is in die oud-griffen in de kerk. Dat is een grote bedrieger. Want die mensen die weten echt nergens van. Helemaal nergens van. En dat hebben ze graag in zulke kerken, dat je nergens vanaf weet. Hè, want dan ben je ook al een kleintje. Als je nergens vanaf weet, dan ben je al een kleintje. En dan gaan ze leren en dan gaan ze catechiseren. En als je dan hoort wat ze zeggen, het is allemaal Hagar. Het is allemaal doe dat en ga je zo leven. Waar kom ik daarmee uit, kinderen? Hè? Van der Straai heeft zijn laatste stro halm verloren. Omdat hij ziet dat heel de VS en het Witte Huis pro-homo zijn. Ze stimuleren het, ze supporten het, ze subsidiëren het, ze financieren het, hè? Ze leren het, ze verplichten het. De kerk van God wordt vervolgd en is van de stage de laatste strohalm verloren. Maar dan ben je toch wel van God vervloekt. Dat zijn de Satan, de reformatorische satanisten in onze dagen. Hij is oud gereformeerd, kort die de boeken geschreven heeft. Hij is geen tuchtregel tegen van de staai. Dus de vrijmetselarij kan in zulke kerken die zich kerken gods noemen, kunnen vrij floreren, die kunnen vrij leren, die kunnen vrij allerlei satanische dingen leren, hè? Die de laatste strohalm verloren. Dat komt omdat je van Gods woord een Donald Duck een stripverhaal maakt. Van daar sta je. Er staat hier zo'n grote pop ergens in de town. Ik zei nog tegen mijn zoon, kijk, daar heb je van daar sta je. Hij zegt, nou, het is er nog letterlijk op. Het is precies wat die is. Zo'n grote neus. Ga die man belachelijk maken? Nee, ik ga zijn religie belachelijk maken omdat hij van God vervloekt is. Dat is atheïsme, dat is refo-atheïsme. Het is toch letterlijk ook, hoor. Het is geen lastering, het is geen beschuldiging. Het is een feit wat ik hier zeg. Je laatste strohalm verloren omdat de VS compleet homofiel, sodomitisch is geworden. Dus Gods woord heb je niks te zeggen. Gods woord is niet door het fundament. He, waarop de hele kerk samengevoegd en gebouwd is. Waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Ze kennen het niet. Ze kennen het niet. Waarachtig, al die SGP'ers kennen God niet. Want anders zou je niet politiek bedrijven. Want dat is de grootste vijandschap. Dat is de grootste aanslag tegen God en zijn gezalfde. Komen politiek bedrijven. Leugen en bedrog beoefenen. Meedansen met de Baal Peor. Nou, Maar God weet je te vinden. Dan gaan de leidsels erop. Dan is er geen terugkeer meer mogelijk. Want heel die SGP die staat vooraan het leger van Farao. Vooraan. Daar participeren ze mee. Daar zijn ze onderdaan van. Daar werken ze in mee. He, dat is de oppositie die mede regeert in onze dagen. Wat denk je? Hoe God daarover oordeelt. Dat is al reden veroordeeld en vervloekt in een door Gods woord. En al die dominees die stemmen SGP. Al die dominees houden nog tijdredes voor de SGP. Die houden tijdredes voor de duivel. En voor de kas van de duivel. Het is nog veel erger als de godsdienst van Hagar. Het is nog veel erger als de zoon der dienstbaren. Veel erger. Het is atheïsme.
We moeten weer stoppen, gemeente.
De tijd is weer daar. We zijn nog alleen maar aan het voorwoord toegekomen. Want onder tekstwoorden hebben we nog een veel diepere inhoud. Een veel heerlijke inhoud. Als dat ik u nu heb gepredikt. Maar wat er aan vooraf gaat, is altijd belangrijk om te preken. Dat doet Paulus ook. Er werd een tuchtmeester door Christus. Dat is niet de wet der 10 geboden, want die sla je dood. Die neemt niks aan van de mens. Geen beweging, geen godsdienstig gebed. Niks. De wet neemt niks aan. De wet eist volkomen gehoorzaamheid. De wet eist werk. Geen geloof. Nee. Hoe kom je daar nou vanaf? Het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid. En iegelijk die gelooft. Hoe kom je dan aan een geloofprediker? Dat is niet een goede vraag. Hoe kom je aan Christus? Door een weg van recht. Moet je onvoorwaardelijk gemaakt worden. Hoe word ik onvoorwaardelijk? Geloof waarin je verkeert. In een rampzalige toestand. Geloof dat je verloren bent. Maar dat zegt de wet. Dat zegt de wet. En hou je God voor een leugenaar. Hij is de maker van de wet. Hij is de hoogste wetgever. Die wet komt voort uit zijn handen. Hou je God voor een leugenaar? Geloof je niet dat God gezegd hebt ten dagen als je daarvan eens zult van de dood sterven? Geloof je niet dat er staat geschreven in het boek der wet, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen? Geloof je het niet? Dan maak je God tot een leugenaar. Vervloekt, zegt Paulus. Degene die Christus niet lief hebben. Zo nauw komt het, zo nauw komt het. En van nature hebben we die liefde niet. Je hoogst dus natuurlijke liefde hebben. Dat is de algemene genade. Er zijn 95% van het revo-christendom die is al verstoken van die algemene genade. Daar zijn de leidsels op gegaan. De Heer haalt er nog sommig uit. Er zal nog een overblijfsel behouden worden. Dat leert Gods woord ook. Maar vervloekt degene die Christus Jezus niet lief hebben in onverderfelijkheid. Als je de Heer Jezus nou niet lief, als dat nou niet het hoogste goed is van je leven. Maar je spel, je sport en spelen, brood en spelen. Komt laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ja, dat geldt voor Gods volk. Want die worden altijd weer opgezocht. Die bruid, die wordt altijd weer opgezocht. En die bruid is wel eens lazy. Ligt op de bed. Heb geen zin om eruit te komen. En de Heer Jezus blijft getrouw. Hij heeft zijn trouw in Israël nooit gekrenkt. Nou, dat kan ik betuigen. In de naam des Heeren. Hij heeft zijn trouw in Israël nooit gekrenkt. Ik ontrouw, hij getrouw. Hij kan zichzelf nooit verloochenen. De Heer Jezus loopt zijn volk altijd achterna. Om ze te onderwijzen, om ze te vermanen. Heb je nodig hoor. Je kunt zonder zijn bediening, zijn drievoudige bediening, als profeet, priester en koning, je kan geen minuut zonder hem leven. En we denken, oh mens, naam van, kijk eens Abraham. Ja, maar die belofte blijft uit. Die vervulling blijft uit. Moeten we toch wat aan doen? Tot geloof, natuurlijk. En het was allemaal vlees. De Heer zegt, gebruik er niks van. Werp het uit. Gooi het weg. Verban het. Want ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal maken. Mijn woord. Er zal geen woord ter aarde vallen. Amen. Heere, uw woord blijft bestaan. Tot in eeuwigheid. Zal geen duimbreed wijken. moet persoonlijk gekend worden. Die persoonlijke bekering, die persoonlijke wedergeboorte door water en geest, gaat er niet buitenom. Die doorgang door de enge poort. We kunnen, er buiten hebben we geen bestaan. De bloedwreker zal ons zeker doden. Als we dat zouden beseffen. Die verlorenheid, die rampzaligheid. En dan die eeuwige gelukzaligheid van die volk. Heren, maak al die onbekeerde mensen hier nou eens heilig jaloers. En bind die nood op het hart waarin we van nature verkeren. En dat de kerk nog zwanger mag worden, omdat ze altoos tweelingen zo waren. Doe het om uw naams wil. In onze vervallen tijd. In onze goddeloze tijd. Wij hebben God op het hoofd misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Gedenk nog aan uw vaste staatverbond. Heren, absoluut. Het is toch uw werk. Het is toch uw koninkrijk. Breid het nog uit in onze dagen. We leven in het laatste der dagen. Gij zegt, zal ik nog wel geloof vinden als ik wederkom. Ik word nauwelijks meer gevonden. Allemaal kerken vol geloof. Maar geen Christus. Allemaal kerken vol avondmaal. Gaan eens. Maar geen verheerlijking van het Lam. Allemaal werkverbond. En men beroept zich op het genadeverbond. Maar gij zegt, wat neem gij mijn verbond in uw mond? Waar gij niks doet als overtreden. De Heere mocht. Mocht daarvan de slag eens naar binnen komen. Daar was een verbondsvreker onvoorwaardelijk. En u voor de troon komen te liggen. Op genade of ongenade. En dan zou het geschieden. Ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Want ik heb verzoening voor hem gevonden. Heer, gij doet het om uzelf wil. Gij zijt in uzelf bewogen. Dan is het dat een heerlijke wetenschap voor uw volk. Dat gij het alles doet om uzelf wil. Verheerlijk dan uw naam en kracht om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen. Tot slot, het laatste vers van Psalm 106. Een beetje harder zingen, want jullie zitten ver van de preekstoel. Een beetje harder zingen. Het helpt niks hoor, je mag ook zachtjes zingen. Als je het maar door het geloof zingt. Geloof zij Israëls grote God. Zijn gunst schenk ons dit heil genot. Zo zullen wij zijn goedheid danken. En wat er verder volgt in dat 26e zangvers van Psalm 106. Troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.